bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
In de komende 30 minuten wil ik een gedachte met je delen. We zijn bezig om onze 10 kernwaarden als kerk wat steviger aan te schroeven op een inspirerende manier. En dus we zijn als team, als bestuur bezig geweest om de waarden die we de afgelopen 3 jaar hebben gezien of van tevoren hebben gearticuleerd, om die om die te proberen te begrijpen als team. En daar hebben we discussies over gehad. En wat we willen gaan doen in de komende paar beeldsessies. Eigenlijk, ik had vorige keer trouwens gezegd dat Nicolas zou spreken, maar dat lukte vandaag niet. Om de komende beeldsessies een aantal waarden te bespreken. En na 30 minuten hebben we nog 10 minuten om het toe te passen, om over na te denken, wat gaan we ermee doen? En misschien in ons team of misschien met elkaar kunnen we daar gewoon kort een kleine brainstorm over hebben. Maar de waarden waar ik vandaag met je over heb, misschien kun je alvast in je Bijbel kijken naar 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Tijdens de beeldweekend heb ik gesproken over een geest van excellence, uitmuntendheid. Wie was erbij, iemand? Geest van uitmuntendheid. En bizarre was dat er koningen waren, koningin was die het paleis van Salomo zag. Niet alleen het paleis zag, maar ze zag de wijsheid van Salomo. En ze zag de kleding van de dienaren van Salomo. En ze zag de manier hoe het voedsel werd opgediend en al die dingen. En het grappige was dat zij hoorde een gerucht. Maar dat zij de betrouwbaarheid zag van het huis van God, of van het volk van God, vanwege de uitmuntendheid die het volk had. En zij was enorm onder de indruk. En ik geloof dat er iets gebeurde in haar hart die dag. Maar vandaag wil ik spreken over uitmuntendheid op een andere manier. En dat is in een simpele zin wat we eigenlijk heel erg vaak zeggen tegen elkaar als team. En dat is: wat we doen, doen we goed. Wat we doen, dat doen we goed. En dat is iets wat helemaal aan het begin, voordat we ooit een dienst hadden, toen we met z'n drieën in een huiskamer zaten in Hilkes huis, wat we bespraken is: als we iets doen, dan willen we het goed doen. Dus heel erg fascinerend, toen we begonnen als kerk in onze whiskybar in het Ambassador Hotel op zondagochtenden, hadden we niet veel middelen. We hadden 3 keyboardspelers. mijn vrouw Hilke en Deborah. Sommigen jullie weten niet dat Hilkes eerste instrument is keyboard. We hadden 3 keyboardspelers, we hadden geen band verder, we hadden 2 bandleiders, Elke en Nicola. Maar we hadden niet heel veel middelen, we hadden geen middelen, we hadden geen funding, helemaal niets. Dus we begonnen en we zeiden: we kunnen 1 ding doen en dat is koffie drinken en we kunnen het woord van God delen. Dus iedere week besteed ik 8 uur om me voor te bereiden op deze groep van 2 à 3 mensen die ging komen. En voor zo'n 8 maanden lang is dat wat we deden. Maar we zeiden: wat we doen, doen we goed. Dus we zeiden tegen het Ambassador Hotel: we willen iedere zondag cake. We hoefden geen huur te betalen, dus we bestelden onze catering. Gewoon als een soort van gebaar. We zeiden: maar we willen wel iedere zondag iets anders. En na 12-13 weken merkten we dat de variatie opraakte en begonnen we weer opnieuw aan dezelfde serie van dingen. Maar dat is iets wat we altijd hebben gedaan. Vervolgens zijn we naar een zaal gegaan en hebben we een scherm gekocht en een beamer. Samen als kerk bij elkaar gebracht. 10.000 euro volgens mij, of 9.000 euro gespaard. Hebben we gekocht. En omdat we zeiden: wat we doen, doen we goed. We begonnen niet met een enorm grote band, want ik was niet toegestaan omdat ik niet goed kon spelen. Maar we zeiden: wat we doen, doen we goed. Dus we begonnen met Hilke en Deborah. En uiteindelijk werd er een soundsysteem of een loopsysteem aan toegevoegd en dat soort dingen. Maar het zit heel erg diep in ons systeem. En soms zouden we misschien meer kunnen doen als kerk. Maar we willen simpelweg doen wat we doen, goed doen. En een van de redenen daarom is dat wanneer we God het beste geven van onszelf, dan is dat ware aanbidding. Maar ik wil vandaag spreken specifiek over het verschil tussen uitmuntend zijn, het verschil tussen excellence en perfectie. Want zie, uitmuntend zijn kan soms neigen tot het idee dat we geen risico's kunnen nemen, of neigen tot het idee dat het nooit goed genoeg is. Dus ik wil vandaag hebben over wat we doen, doen we goed, vanuit het perspectief van 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Heb je het ondertussen opgezocht, iemand? Alright. Neem het eigenlijk op, Michiel. Ja? Neem het. Natuurlijk, nice. Oké, 2 Koningen 4, vers 1, er staat: op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp. in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd een groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeisen komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Legen zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. Giet uw olie in die kruiken en kannen over. En telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich dicht, terwijl haar kinderen haar kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. En toen, niet eerder, maar toen op dat moment, toen er geen ruimte meer was, hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de man van God en vertelde hem wat er gebeurd was. En de man van God, Joods als hij was, zei, die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen. En wat er van overblijft, daarvoor kunnen u en uw kinderen leven. Heel erg fascinerende tekst. Deze vrouw komt naar de profeet. En de profeet, we kunnen de toon niet lezen waarop hij dat zei, maar hij zei, wat kan ik voor u doen? En vervolgens zei hij, wat heb jij in huis? En zei, ik heb eigenlijk alleen maar een klein kruikje olie. Je moet begrijpen, olie in die tijd was een kostbaar bezit. En zij keek naar de profeet om iets te doen. En de profeet, Elisa, die zei als het ware, hey, waarom denk ik dat ik iets voor je kan doen? Wat heb jij in huis? En zij werd er bewust van gemaakt wat ze had. En vervolgens, nou goed, je hebt het net gelezen, leende ze kannen en kruiken. En begon ze uit te gieten wat zij had. Nou, ik heb eigenlijk drie simpele punten vandaag. Maar ik denk dat het ons enorm kan helpen om het verschil tussen uitmuntendheid en perfectie te begrijpen. Het eerste wat ik wil zeggen is dat wanneer je gebruikt wat je hebt, heb je in huis wat je nodig hebt. Zie, wanneer je gebruikt wat je hebt, zul je merken dat er genoeg in huis is om te voorzien in datgene wat nodig is. Soms merk ik dat we als kerk heel erg gemakkelijk kunnen denken dat als wij meer hebben, dat wij meer kunnen doen. Snap je wat ik probeer te zeggen? Als we meer geld hebben, dan zouden we meer mensen kunnen bereiken. Als we meer vrijwilligers hadden, dan zouden we meer dingen kunnen doen. Als we meer creatieve mensen zouden hebben, dan zouden we meer video's kunnen produceren. Als we meer kinderwerk zouden hebben, dan zouden we... Nou goed, anyway. Als we meer muzikanten zouden hebben, dan zouden onze diensten nog vele malen nog beter zijn dan ze nu al zijn. En heel erg vaak kunnen we kijken naar hetgene wat we niet hebben. En ik merk dat heel erg vaak, ook in onze kerk in Sydney, dat er vragen worden gesteld. Hey, kunnen jullie wat aanbiddingleiders naar ons toesturen? Kunnen jullie jeugdleiders naar ons toesturen? En soms gebeurt het in onze eigen kerkbeweging, dat we denken, hey, als wij alleen maar die leiders hadden van die kerk, of als we deze mensen hadden, dan zouden wij veel meer kunnen doen. Nou, in onze kerk, in C3 Den Haag, hebben wij een mindset van, er is genoeg in het huis van God op dit moment. En zie, wat er vaak nodig is, is dat we onszelf bewust worden, niet van datgene wat we niet hebben, maar van datgene wat we wel hebben. Nou, excellence, uitmuntendheid, heeft niet te maken met het perfecte doen. Heeft niet te maken met... excellence voor mij is niet spreken naar via een videoverbinding naar 10 campussen. En dat ik kan opnoemen, hey, weet je, we hebben welkom Rotterdam en Delft en al die dingen. En dat ik allemaal van dat soort dingen. En dat we over de tienduizenden streams hebben over de hele wereld. Dat is niet excellence. Excellence voor mij is dat ik doe wat ik kan om het woord van God te brengen wat ik kan brengen op zondagochtend, zodat mensen een boodschap horen van geloof, hoop en liefde, wat relevant is voor hen leven, en zodat ieder persoon die binnenkomt opgebouwd naar buiten gaat. Excellence voor mij is dat ik bid zoals, weet je wel, met wat ik heb, dat ik God zoek met heel mijn hart, dat ik Gods kracht probeer te vinden in mij om mezelf te overstijgen en om te gebruiken wat ik heb. See, excellence voor mij is om mijn gaven te gebruiken. Kan ik dit zeggen? Excellence voor mij is niet de kerkadministratie afronden. Want dat is simpelweg niet mijn primaire gave. Maar ik denk dat we heel erg vaak de neiging hebben om te kijken naar wat anderen hebben, naar wat andere kerken hebben, naar wat andere mensen hebben in je werk, om te kijken naar het netwerk wat anderen hebben. En zolang we kijken naar wat anderen hebben, zullen we onszelf niet bewust zijn van wat wij hebben. Dus de vrouw kijkt naar de profeet. Zijn er mensen die geneigd zijn om soms te kijken naar de profeet, of naar de podcast, of naar Amerika, of naar Venezuela, of naar waar het ook gebeurt. Naar Sydney, en daar gebeurt het. En God wil dat we kijken naar hetgene wat we hebben. Het is zo fascinerend toen Mozes aan het klagen was naar God over de gaven die hij niet had. Ik ben niet welbespraakt, ik ben niet begaafd, ik heb geen netwerk meer in het koninklijke huis. Zei God, Mozes, wat heb je in je hand? Ah, een staf. Oh, gooi die staf eens op de grond. Hij gooide op de grond. En op het moment dat hij gebruikte wat hij had, deed God wonderbaarlijke dingen. Hij zei, pak hem op. En de slang werd weer een staf. Ik vertel overigens niet dat die staf een slang werd. De slang werd weer een staf. En God zei, neem die staf. En met deze staf zul je wonderen doen. Kan ik je vragen, wat hebben wij op dit moment in ons hand? Wat zijn de middelen die we hebben? Want als wij gebruiken wat we hebben, zullen we merken dat er meer dan genoeg is. Zie, we zijn soms op zoek in onze connectgroep naar leiders. Maar wat zijn de mensen die je hebt? We zijn soms op zoek naar vrijwilligers. Of als team kunnen we denken, hey, weet je wel, kunnen we elkaar vragen, hey, wie is oké in mijn team? Wie kan er in mijn team komen? Dat soort dingen. Maar de vraag is, wat heb jij? Welke telefoonnummers heb jij? Welke relaties heb jij? Welke mensen ken jij in de kerk? En welke mensen zou je kunnen vragen? Misschien is het zelfs gewoon een gunst aan jou. Hey man, gewoon even voor mij alleen. maar wat zijn de dingen die jij kan doen? Is iemand die anders zelfs over? Iemand? All right. Wanneer we doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden die we hebben, dan is dat uitmuntendheid. Zie, ik kwam vandaag een artikel tegen over perfectionisme en excellence op een leiderschapssite. Ik moet zeggen dat het heel erg interessant is. Ik heb het voor je op het scherm. Het verschil tussen perfectionisme en uitmuntend zijn. Perfectionisme is rigide. Uitmuntend zijn of excellence is flexibel. Perfectionisme is ontmoedigend. Excellence is gezond of het geeft leven. Perfectionisme is nooit verzadigd. Snap je wat ik probeer te zeggen? Het is nooit goed genoeg. Het kan altijd beter. Excellence geniet van de successen die we boeken wanneer we gebruiken wat we hebben. Is iemand die enthousiast over iemand? Perfectionisme is kijken naar het onmogelijke. Het is niet mogelijk. We kunnen dit niet, we kunnen dat niet. Excellence kijkt naar het maximaal mogelijke binnen de middelen die er zijn. Excellence maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld het uitvoeren van een hartchirurgische actie en het doen van de afwas. Het probeert het allemaal perfect te doen. Perfectionisme maakt geen onderscheid tussen een hartchirurgie en het doen van de afwas. Excellence maakt onderscheid tussen het belang van verschillende activiteiten. Perfectionisme kan niet tegen kritiek. Excellence is op zoek naar feedback. Is niet fascinerend? Perfectionisme ziet fouten als een catastrofe. Excellence ziet fouten als een gelegenheid om te leren. Perfectionisme stelt uit vanwege de angst om te falen. Excellence doet wat vandaag gedaan kan worden. Perfectionisme geeft de voorkeur aan veiligheid boven risico en stapt nooit uit de comfortzone. Excellence is meer bereid om nieuwe taken op te pakken en uitdagingen aan te gaan. Perfectionisme moet altijd gelijk hebben. Excellence accepteert correctie van anderen. Perfectionisme vindt eigenwaarde in prestaties. Zie, als we het maar goed perfect doen, dan voelen we ons goed over onszelf. Excellence accepteert of verbindt identiteit niet met prestaties. Perfectionisme ziet alleen waarin iets tekortschiet. Excellence ziet wat goed is en geniet ervan. Zie? Excellence kijkt naar het glas wat half vol is en ziet dat het half vol is en benoemt dat. Perfectionisme stapt in de val om te veel details te communiceren vanuit de angst iets weg te laten. Excellence communiceert minder gedetailleerd, maar met meer helderheid, gevoel en effectiviteit. Perfectionisme geeft misschien een algemeen falen toe, maar verdedigt zichzelf op detailniveau. Perfectionisme. En excellence ziet algemeen en specifieke fouten onder ogen. De allerlaatste. Perfectionisme is defensief over zichzelf en kritisch over anderen. Is niet fascinerend? Perfectionisme is defensief over zichzelf, heeft altijd een aardig over zichzelf, maar kritisch over anderen. Excellence is meer tolerant over de fouten van anderen, omdat we meer realistisch zijn over onszelf. Zie, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wanneer we het hebben over excellence, dat we niet hebben over perfectionisme. Dat we niet zeggen het moet perfect zijn, dat we niet zeggen we mogen geen fouten maken, dat we niet zeggen we mogen geen risico's nemen. En wij zijn een kerk van pioniers, maar we zeggen wel als we iets doen, kunnen we het doen met alles wat er in ons is. Zie, een van de dingen die mij enorm zou storen is als onze kerk vol zit met mensen die God half aanbidden. Er is niets wat ik zo frustrerend vind als een worshipdienst zonder passie. De manier waarop we net baden vond ik heerlijk, omdat we als het ware onszelf geven en een risico nemen. En niet zozeer bezig zijn met hoe we overkomen, maar dat we bezig zijn met om onszelf volledig te geven. En dat vergt soms, ben je met me eens, dat vergt soms een bepaalde mate van kwetsbaarheid. Zie, soms wanneer ik spreek en ik ervoor ga, dan vergt dat een bepaalde mate van kwetsbaarheid. Maar ik vind het erger om niet mijn volledige kunnen te geven, dan om misschien ergens een keer te ver te gaan en iets te zeggen wat niet de bedoeling is. Want ik wil dat we een kerk zijn met passie. Dat wat we doen, dat doen we met heel ons hart. Zie, en als we in ons team betrokken zijn, of als we in ons leven betrokken zijn, vraagt God niet van ons dat we dingen foutloos doen, maar God vraagt wel dat we hem lief hebben met heel ons hart, heel ons ziel en al ons verstand. En ik was in mijn weg van ons vragen in onze teams, gebruiken wij alles wat we hebben op dit moment? Zie, en ik snap best wel dat het geen extremisme van ons vergt. Want het is belangrijk om balans te hebben. Het is belangrijk om in je gezin bezig, weet je wel, om een goede balans te hebben, om een sabbat te hebben, dat soort dingen. Nicolaas is vandaag thuis vanwege goede redenen. Dus het gaat er niet om dat we altijd maar zeggen meer, 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 meer. Maar binnen de grens die we hebben, gebruiken we het optimale. Dus dat is mijn eerste punt vandaag. Wanneer je gebruikt wat je hebt, heb je een huis wat je nodig hebt. Geloof je dat wat jij hebt niet zozeer een resultaat is, maar een zaad is voor de toekomst. Zie, wanneer we beginnen te realiseren dat het koninkrijk van God is als een zaad wat geplant wordt en alsmaar toeneemt, en zonder dat we soms zelf weten hoe het groeit, het opgroeit en vermenigvuldigt, en een van de grootste gewassen wordt wat er kan zijn, dat het vruchtbaar zal zijn. Als we ons realiseren wat de kracht is van zaad, dan zullen we begrijpen dat wij niet het perfecte kunnen doen, maar dat we wel iets in de grond kunnen stoppen en dit jaar een oogst kunnen oogsten van hetgene dat we doen. Dus ik heb de laatste tijd steeds vaker gesprekken met leiders van teams. En we vragen niet van onze teams dat ze perfect zijn. Maar wat doen we met de leiders en vrijwilligers die we hebben? En hoe kunnen we hen stap voor stap verder brengen? Weet je, een cultuur is iets wat we bouwen over een verloop van jaren. Dus als je hier vandaag zit en je denkt, man, weet je wel, ik had meer mensen van mijn team hier willen zien. Dat soort dingen, it's okay. No worries. Maar het is belangrijk om te realiseren dat we bezig zijn om iets te bouwen. Dus wat ga je komende week doen om je cultuur verder te bouwen? Hoe ga je mensen motiveren om op een bepaalde manier meer te kijken naar wat ze hebben en minder te kijken naar wat ze niet hebben? Hoe kun je de gaven en talenten die in mensen zitten gebruiken, zodat het zaad wat in hen is, de gaven die in hen zijn, ontwikkeld worden op zo'n manier dat zij tot uiting komen, dat ze tot een ware potentieel komen? Want onze gaven en talenten ontdekken wij niet doordat ze in een grote etalage staan en gepresenteerd worden aan ons om te zeggen, dit is een gave van God. En de gaven van God in ons zijn zaden die we moeten opwekken en oproeren en moeten ontwikkelen en verder moeten brengen. En zodat we kunnen groeien tot het ware potentieel. Zie, een baby is wellicht gezond, maar is niet volwassen. En wij denken soms dat als een kerk jong is en aan het beginnen is, soms heb ik het idee dat we kunnen denken dat een kerk niet gezond is, omdat een kerk beginnend is. Maar zie, in een beginnende kerk zitten de zaden van de toekomst. Dus wat we vandaag in de grond stoppen, zal bepalen wat de cultuur is van onze kerk over 2 jaar. Dus als we bidden, bidden we goed. Als we aanbidden, dan aanbidden we God met heel ons hart. Als we dienen, dan dienen we met passie en met een glimlach en met geloof. Als we flyers neerleggen, dan doen we dat met een houding dat we God aanbidden. En alles wat we doen, doen we voor God. Dus de manier waarop we die flyer neerleggen, heeft een impact. Als we mensen uitnodigen voor de kerk, dan doen we dat met een houding van geloof. Als we dingen doen die we niet leuk vinden, dan doen we dat met de vreugde van God in ons hart. Weten dat alles wat we doen voor God, wat gezien wordt of niet gezien wordt, dat God uiteindelijk het verborgene zou openbaren. Anyway, okay. Dus kan ik je vragen, gebruik je wat je hebt en geloof je dat God zal voorzien in al je noden, niet naar onze noden, maar naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Geloof je dat God de God is van de oogst? Geloof je dat wanneer we God bidden voor werkers, dat God ons werkers gaat geven? Geloof je dat wanneer we misschien niet de leiders hebben in ons team die we willen hebben, geloof je dat we elkaar kunnen bemoedigen en dat we elkaars talenten kunnen zien en dat we elkaar kunnen aanmoedigen en soms elkaar kunnen vragen om net eventjes iets verder te gaan dan we zelf dachten dat we zouden kunnen gaan. En geloof je dat God, wanneer we onze olie beginnen uit te gieten, dat wanneer we dat kleine beetje olie wat we misschien denken te hebben uitgieten, dat God onze olie vermenigvuldigt? Geloof je dat? Wanneer we gebruiken wat we hebben, zul je merken dat je een huis hebt wat je nodig hebt. De antwoorden voor deze stad zitten in het huis. De roeping die God voor ons heeft, zijn al aanwezig. Dus we hoeven niet constant te bidden voor nieuwe leiders om onze kerk binnen te komen, zo ready-made of iets dergelijks. Mensen van invloed om onze kerk binnen te komen, politici om onze kerk binnen te komen. Wat we kunnen doen is, we kunnen mensen in onze kinderkerk een denkwijze aanleren, wat hen zou helpen om de politici te worden van de toekomst. We kunnen in onze jeugd investeren en hen aanmoedigen om iets uit zichzelf te halen, zodat zij de leiders worden van de toekomst. We kunnen, ik heb in onze kerk in Amsterdam constant gezien dat mensen die binnenkwamen zonder iets, opgroeiden en mensen werden het potentieel hebben om te veranderen. En dat vaak datgene wat we nodig hebben al lang in het huis is. Het tweede punt vandaag. Okay. Het tweede wat ik wil zeggen is, definieer jouw potentieel. Zie, deze vrouw had geen enkele natuurlijke reden om vaten en potten en pannen te verzamelen. Is niet interessant? De profeet vraagt haar om lege potten en pannen te verzamelen, zoveel als ze kan vinden. Voordat ze die olie begon uit te gieten, voordat ze de deur dicht deed, voordat ze begon om uit te storten, zei de profeet tegen haar, ik wil dat je het potentieel, dat je capaciteit vergroot, want het verhaal zegt, het moment dat die zoon haar de laatste pot of de laatste kruik gaf, stopte de olie om te stromen. Wat mij vertelt dat het soms belangrijker is om ruimte te zien voor groei in ons leven, dan om te denken dat we al vol zijn. Zie, God vraagt niet van ons dat we voor hem komen, helemaal gevuld met allerlei dingen. Soms vraagt God van ons om naar ons team te kijken en te zeggen, okay, God, ik zie waar ik nu sta. Ik zie de ruimte die er nog is om te vullen. Maar we geloven dat wanneer wij ruimte maken voor God, dat God die ruimte vult. Jesaja 54 zegt, jubel, o onvruchtbare. Is het niet bizar om over na te denken? Jubel, onvruchtbare, jij die nog geen kinderen hebt gebaard. Dan zegt hij, bereid de plaats van de plek waar je bent uit en vergroot de plek van je tent. Hij zegt, zet je tentpinnen vast, verleng je koorden, maak je tent groter, maak de plek waar je bent groter. Wat God zegt is, begin te geloven, begin vreugde. Jubel betekent juich, vol vreugde. Roep het uit, zing, uitzinnig. Voor het feit dat je niet langer onvruchtbaar bent, maar dat je vruchtbaar bent. Zie, wanneer er een realiteit in ons komt waarin we kunnen zeggen, wij geloven dat er een lange weg te gaan is. Maar we maken ruimte, we maken een lege ruimte voor God om te vullen. Wanneer we erkennen in ons leven dat er ruimte is om te groeien. Wanneer we erkennen in ons team, wanneer we doelstellingen zetten in ons team die misschien ambitieus zijn. Zullen we merken dat God in staat is om te werken, omdat wij in staat zijn om te denken. Zie, ik denk dat lege vaten zouden kunnen staan voor ons groeipotentieel. in het lege vaten staan een symbool zijn voor onze capaciteit om te groeien. In het lege vaten staan voor onze strategieën en onze plannen. Niet alle plannen die we maken zullen precies gaan zoals we denken. Maar de Bijbel zegt dat God leidt de voetstappen van de rechtvaardigen. Wat mij vertelt dat het moment dat ik een plan heb, leidt God de weg waarop ik ga. Maar op het moment dat ik geen plan heb, op het moment dat ik niet in beweging ben, op het moment dat ik geen ruimte zie om te groeien, op het moment dat ik denk, ik wacht op God om de ruimte te maken. Het moment wanneer wij niet doen wat wij kunnen doen, zullen we merken dat God minder heeft om te werken. Efeze 3 vers 20 zegt dat God in staat is om oneindig meer te doen dan wij kunnen denken of kunnen vragen. Volgens de kracht die werkzaam is in ons. Zie, de beperking is ons denken, onze vragen en de capaciteit, de ruimte die we God geven om zijn kracht werkzaam te laten zijn in ons. Alleen over Jezus stond er in Colossenzen hoofdstuk 1 dat de volheid van God in hem is. Zie, wij denken, we zijn een tempel van de Heilige Geest, dus de volheid van God is in ons. Maar alleen in Jezus was de volheid van God. De Bijbel zegt, wij samen zijn een tempel van de Heilige Geest, omdat niemand van ons de volheid van God kan bevatten. Maar wat we wel kunnen doen, is we kunnen beginnen om groter te denken. Om meer te verwachten. Om meer te vragen. Om te geloven dat de komende zondag 5 mensen tot bekering komen. Om te geloven dat je collega's tot bekering komen. Om te plannen hoe we ons team kunnen vermenigvuldigen. Om te plannen hoe we op een bepaalde manier vooruit kunnen gaan. En zullen al je plannen slagen? Nee. Maar ik geloof wel dat wanneer we onze lege vaten verzamelen, wanneer we zien dat er meer ruimte is om te groeien, wanneer we erkennen dat er simpelweg nog een afstand is om te overbruggen, als God in staat is om wonderen te doen met de ruimte die we hem geven. Ik ben letterlijk, niet figuurlijk, letterlijk enthousiast over de lege stoelen in het Diligentia Theater. Zie, we kunnen de stoelen zien als, man, weet je, we hebben gefaald. Maar we kunnen het ook zien als, hey, we nemen een risico. En er is ruimte voor God om dingen te doen. Op het moment dat we het Diligentia Theater ingingen, binnen een jaar is onze kerk verdubbeld in grootte. Waarom? Ik denk simpelweg omdat wij de plek waarin we zaten vergroten en wij geloofden dat God in staat was om grote dingen te doen. Ik denk ook overigens omdat God ons geleid had tot die plek en dat God ons geholpen had. Maar dus heb je een plan? Heb je een ambitie? Heb je een droom? En ben je bezig om te evalueren waar je nu staat ten opzichte van waar je wil zijn? Zie, wanneer wij definiëren wat ons potentieel is, wanneer wij beginnen na te denken, wanneer wij beginnen te dromen, zullen we merken dat we meer ruimte hebben om te groeien. Een van de dingen die Nicola vaak frustreert, is dat ik vaak bezig ben met de toekomst. Ze vindt het schattig. maar op de een of andere manier is het altijd iets wat ik heb gedaan. Ik ben altijd bezig met wat er zou kunnen zijn. En op een bepaalde manier merk ik dat ik soms obsessief met dingen bezig ben en dingen aan het bekijken ben, aan het nadenken ben. Maar ik merk dat hoe meer ik kijk naar het potentieel, hoe meer het potentieel begint te ontpoppen. Ik zei laatst tegen iemand, ik heb een onderneming en ik zei, en dat is even puur een illustratie, maar ik zei, joh, ik heb een droom om niet zozeer een ondernemer te zijn, maar een investeerder te zijn. En de persoon zei tegen me, ja, maar je hebt toch helemaal niet de fondsen om een investeerder te zijn? Ik zei, that's not the point. Het punt is dat ik een droom heb, dat ik kijk naar het potentieel, en als ik niet nu kijk naar het potentieel, hoe denk je dat ik daar zou komen? Heel veel mensen zeggen tegen me, man, dat is wel, wie had gedacht dat jij nu zou staan waar je nu bent? En ik denk soms van, om heel eerlijk te zijn, kan ik heel eerlijk zijn? Helemaal. Ik denk soms, ik heb dat gedacht. En ik had misschien niet altijd gedacht dat het zo makkelijk zou gaan. Ik heb er overigens wel hard voor gewerkt, maar ik vind het soms heel erg fascinerend. Wie had dat gedacht? Ben je een vrienden van me die dat zeggen? En ik denk van, jij blijkbaar niet. Maar ik wel. En het ding is, als je begint te denken, als je begint te vragen, als je begint de ruimte begint te maken, als je begint om lege potten te verzamelen, dan zul je merken dat God ruimte heeft om in te werken. Man. Jezus zei tegen zijn discipelen, ga de hele wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. Man, er was wat ruimte om te vullen die dag. Hoe hadden de discipelen, je zou ook letterlijk kunnen zeggen, in Jezus' naam, in hemels naam. Hoe konden zij doen wat Jezus van hen verwachtte? Maar ik denk ergens dat Jezus wilde. Jezus wist ook wat deze mensen niet met zijn 12 de hele wereld gingen. Weet je wel, Petrus is nooit in Amsterdam geweest. Ze kwamen tot Turkije en misschien hopelijk bij Rome en dan stierven ze. En dan was het afgelopen. Maar Gods verlangen is dat we leren om te denken in termen van mogelijkheden en niet denken in termen van moeilijkheden. Zie, er is zo'n afstand te overbruggen en het kan soms overweldigend zijn, maar opnieuw weer, daar is het weer belangrijk om te kijken niet zozeer naar de grote leegte, maar om te kijken naar het zaad, het potentieel wat in ons is. En als we kijken naar de toekomst van onze kerk, luister hiernaar. Als ik op zondag spreek, spreek ik niet voor de mensen die er niet zijn. Is het best opgevallen? Dat ik bijna nooit heb tegen mensen die er niet zijn. Man, ik ben zo geïrriteerd op de mensen die er vandaag niet zijn. Nee, ik spreek tegen de mensen die er wel zijn. Want ik weet dat de mensen die komen, dat zijn de mensen waar ik in kan investeren. En als zij opgroeien, dan zal vermenigvuldigen wat ik voor me zie. En dan zullen we zien dat er groei ontstaat in de levens van mensen. En dat we meer mensen zullen zien in de kerk. Dus weet je, als je in je connectgroep, in je team, frustreer je niet over de mensen die er niet zijn, maar wees gepassioneerd en stort jezelf op de mensen die er wel zijn. En je zal merken dat, mijn derde punt, gebruik wat je hebt om stap voor stap dichter bij je potentieel te komen. Gebruik wat je hebt om stap voor stap dichter bij je potentieel te komen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.